Goedemorgen allemaal. Mooi dat we in zo'n grote getale vanochtend hier in de achterzaal van onze kerkgebouw mogen zijn. Omdat jullie allemaal wel weten, denk ik, dat onze grote kerkzaal inmiddels aan een grote renovatie is begonnen. Dat zal nog ongeveer een week of twee duren en dan hopen we dat we met Goede Vrijdag en Pasen er weer in kunnen zitten. Nogmaals hartelijk welkom, ook aan onze organist, uiteraard, die met een primitief orgeltje toch fantastisch mooi muziek maakt. Dus hartstikke welkom, Piet. En aan Gjalt, onze voorganger van vanochtend, hartelijk welkom. Dan zijn er nog drie dingetjes die ik even kort met jullie wil mededelen. Als eerste ligt er een schoonmaaklijst op de bar voor de 23e maart, waarin we toch proberen dan de kerkzaal weer een beetje netjes en schoon te krijgen. Mensen die zich daarvoor willen opgeven en een handje willen meehelpen, zou fantastisch zijn. Schrijf uw naam er even op en telefoonnummer, dan kunnen we zorgen dat we dat in goede banen leiden. Dan ziet u de zieken staan bij ons op het mededelingenblad. Een kaartje of een belletje is altijd zeer welkom. Dus kijk even wat jullie daarmee kunnen. Vervolgens zijn er juist vandaag op de 10e twee mensen jarig. En dat is onze zuster Jannie Woering. En onze, wat is het eigenlijk, een van de jongste telgen, zeg maar, vandaag. Vince, en die zijn vandaag jarig. Is Vince er vanochtend? Ja. Oh, hij zit achter de microfoon, ik kon je niet zien. En het lijkt me misschien wel even goed om even voor de beide mensen te zingen. En dat zet ik zelf wel even in. En dan gaat de eerste zin, er zijn er tweejarig vandaag. En dan zet ik op zo'n manier maar even in. Misschien kunnen jullie meedoen. Er zijn er tweejarig.
Ja, fijn dat we deze morgen in alle vrijheid bij elkaar mogen komen. En dat doen we niet in de naam van een voorganger of van een kerkgenootschap, maar we zijn bij elkaar in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Fijn om zo deze morgen bij elkaar te zijn, ook straks om het avondmaal te mogen vieren. En voordat we verder gaan met deze dienst, stel ik voor dat we een moment hebben van stilgebed, waarin we ons speciaal ook richten op de Heer en zijn hulp vragen. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Geliefde broeders en zusters, genade zij u en vrede van God de Vader, die ons lief heeft, van Jezus Christus de Zoon, die zijn leven voor ons gaf, en de Heilige Geest, die ons wil leiden door dit leven. Amen. We willen deze dienst voortzetten met het zingen van lied nummer 332 uit de bundel. En de vraag is om dit lied staande te zingen voor zover dat mogelijk is. Lied nummer 332.
Oh.
samen bidden en vragen om een zegen over dit samen zijn. Ja, Heere in de hemel, wij danken u dat u voor ons naar deze aarde kwam. En dat we u mogen loven en prijzen voor uw grootheid, uw goedheid en genade. En Heere, we zijn deze morgen in uw naam bij elkaar. En we danken u voor de vrijheid en de gelegenheid om hier bij elkaar te zijn, om in uw naam. En dan bidden we ook voor degenen die hier hadden willen zijn, maar door ziekte of andere omstandigheden zijn verhinderd. We denken ook bijzonder aan zuster Bos en ook aan zuster Nijland. Wilt u ook hen erbij zijn, hen geven wat ze nodig hebben en dat ze weer hersteld zullen worden. Wilt u ze herstellen, wilt u ze dicht nabij zijn. We dragen hen aan u op en we dragen ook degenen die we niet genoemd hebben. Maar in de namen van degene die we wel genoemd hebben, dragen we ook diegenen aan u op. Heer, en u weet ook dat er misschien wel mensen zijn vanwege ouderdom die niet meer kunnen komen. Wilt u hen ook een goede zondag geven? Dat zij ook op deze dag, misschien wel door middel van een dienst op de tv of op de computer, of anderzijds bemoedigd zullen worden en zullen weten dat u er bent. En dat u ook met hen meegaat en door uw geest zelfs in hen woont. En zo dragen we dit samen zijn aan u op. Wilt u bij ieder zijn die ook een taak heeft in deze dienst. En wilt u hem of haar ook nabij zijn. En zo danken we u voor dit samen zijn. En we bidden niet alleen voor onszelf, maar overal waar uw kinderen samenkomen. In Emmen, in Nederland, in Europa, in heel de wereld. Wilt u zegenend aanwezig zijn in uw gemeente. Heren, we danken u dat we door genade, door het geloof in de Heer Jezus, uw kinderen mogen zijn. En zo dragen we voor de tijd die komt ons aan u op. Wilt u ons nabij zijn en geef, Heere, dat dit een dienst zal zijn tot opbouw van ons allen en tot eer van u. Wij vragen dat niet omdat wij het verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade in de machtige naam van de Heere Jezus. Amen. Vanmorgen staan we stil bij de geschiedenis van Jozef. En we lezen een gedeelte uit de Bijbel en dat is al een heel eind onderweg uit Genesis 45. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat dat Jozef zich bekend maakt. Hoe dat daaraan vooraf gegaan is, daar staan we straks ook wel bij stil. Maar hier staat, Jozef maakt zich bekend. En toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van Farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen. Dan zult u dicht bij mij zijn, u, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Dat is een heel emotioneel verhaal. Ik zou wel zeggen vanuit het noorden, de nuchtere, ach, dan gaat het bij ons misschien wel eens iets rustiger. Maar je proeft wel heel veel liefde en heel veel emotie. Nou, daar is ook reden voor. We gaan er straks over nadenken. We willen eerst nog een lied met elkaar zingen en dan lezen we nog een gedeelte uit het Bijbelboek Handelingen. En lied nummer 391 uit de bundel zegt: Groot is uw trouw, o Heer. En we willen van de grootheid en van de trouw van de Heer zingen.
Thank you.
lezen nu een gedeelte uit het Bijbelboek Handelingen. Handelingen 7. En op dat moment is Stefanus, die ter verantwoording wordt geroepen, bezig aan een toespraak. En we lezen een gedeelte uit de toespraak van Stefanus. Handelingen 7. En we lezen vanaf vers 9. En er staat: en de aartsvaders die jaloers waren, verkochten Jozef, zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem en hij verloste hem uit al zijn verdrukkingen en hij gaf hem genade en wijsheid tegenover de farao, de koning van Egypte. En die stelde hem als bestuurder over Egypte en over heel zijn huis. Er kwam echter een hongersnood over heel het land Egypte en Kanaan en grote benauwdheid. En onze vaderen vonden geen voedsel. Maar toen Jacob hoorde dat er in Egypte koren was, stuurde hij onze vaderen er de eerste keer op uit. En bij de tweede keer werd Jozef door zijn broers herkend. En de afkomst van Jozef werd bij de farao bekend. En Jozef stuurde hem terug en liet zijn vader Jacob halen en heel zijn familie, die uit 75 zielen bestond. En Jacob kwam in Egypte en hij stierf, hij zelf en onze vaderen, en zij werden overgebracht naar Sichem en in het graf gelegd dat Abraham voor een geldbedrag van de zonen van Hamor, de vader van Sichem, gekocht had. Tot zover de lezing uit Gods woord. Voordat we bij het leven van Jozef stilstaan, willen we nog een lied met elkaar zingen. En dat is lied nummer 584 uit Liederen voor Gemeentezang. Er is een verlosser. 584. Vanmorgen willen we nadenken over Jozef, over vergeven, loslaten en liefhebben. In het gewone dagelijkse leven hebben kinderen, tieners en jonge mensen voorbeelden nodig aan wie zij zich op kunnen trekken. Dat geeft aan ouders met opgroeiende kinderen en tieners een grote verantwoordelijkheid. Want de kinderen, de tieners, kijken in de eerste plaats naar de ouders. Maar ook jongvolwassenen, en wanneer je wat ouder wordt, dan zoek je vaak bewust of onbewust naar mensen die je aanspreken, waar je waardering voor hebt, misschien wel tegenop kijkt. En behalve in het gewone dagelijkse leven, is dat ook zo op het gebied van het geloof en in de kerk. We vinden toch allemaal dat wat iemand met de mond beleidt, dat dat ook in de praktijk van zijn dagelijkse leven uitgeleefd zou moeten worden. Wie dat niet doet, geeft immers een slecht voorbeeld aan anderen. Je loopt dan het risico dat anderen denken, ach, het komt niet zo nauw, ik kan dat ook wel op die manier doen. Je geeft dus een verkeerd voorbeeld. En het kan zijn, en die kans is denk ik nog groter, dat mensen wanneer zij zien dat woorden en daden niet met elkaar overeenstemmen, zich afkeren van het geloof en van de kerk. Als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer als dit het geloof inhoudt. En het hoeft ons dan ook niet te verbazen. Het is triest en jammer als dat zo gebeurt. Maar als we dat zo breed wel eens vaststellen in zijn algemeenheid, dan komt ook de vraag naar onszelf toe, maar hoe gaat het dan met mij? Hoe doen wij dat dan in de praktijk? Hoe staan wij in het leven? Is ons leven in overeenstemming met ons belijden? Kunnen andere mensen, u, jou en mij, als voorbeeld christen nemen? Kunnen zij van ons zeggen dat ons doen en laten als christen is zoals dat zou moeten? En zelfs wanneer we een keer de mist ingaan, verkeerd hebben gereageerd of fout hebben gehandeld, we zijn immers ook niet feilloos. Hoe gaan we daarmee om naar anderen toe? Zijn we bereid sorry te zeggen, onze verontschuldigingen aan te bieden? En als een ander eens een keer uit de slof schiet naar ons toe, ons een beetje te na komt, en die heeft dat in de gaten en die komt later bij ons, zijn we dan bereid om te vergeven? Zijn we bereid om het dan weer goed te maken? Is vergeven, loslaten en liefhebben iets dat ons leven tekent? Of is dat iets dat vooral die ander maar in de praktijk moet brengen? Het meest aansprekende voorbeeld, wat mij betreft, om na te volgen uit de Bijbel, is natuurlijk de Heer Jezus. Hoewel Jezus zelf nooit de fout in ging, want hij was zonder zonde. Maar iemand waar we ook veel van kunnen leren, en die 3600 jaar geleden leefde, is Jozef. We lopen vanmorgen kort zijn leven even na. Jozef was de 11e zoon van vader Jacob. En de eerste zoon van moeder Rachel, de lievelingsvrouw van Jacob. De naam van Jozef betekent toevoegen of vermeerderen in het vertrouwen dat Rachel meer kinderen zou krijgen. Zij heeft namelijk lang op haar eerste kind moeten wachten. En later heeft ze nog een zoon gekregen, Benjamin. Maar dat was zo'n zware bevalling dat Rachel kort na de bevalling van Benjamin overleden is. Zij stierf. Die andere 10 broers van Jozef hadden dus andere moeders. En hij had ook nog een zus, Dina. En Jozef groeide op en hij is het lievelingskind van vader Jacob. Hij was namelijk de zoon van de vrouw die Jacob echt lief had. En Jacob laat op enig moment een prachtig, veelkleurig kleed voor deze Jozef maken. En de broers, die voelen wel aan dat Jozef meer geliefd is bij de vader dan dat zij dat zijn. En dat zet kwaad bloed. Dat irriteert hen. Ze worden jaloers. De gezinssituatie is, als we er met onze ogen naar kijken, bepaald ook niet ideaal. Want eerder wordt verteld dat Rebecca geen kinderen kon krijgen en haar zus, die ook tot de vrouwen van Jacob behoorde, Lea, die kreeg verschillende kinderen. En Rebecca was jaloers op Lea, die wel kinderen kreeg. Nee, zo op het eerste gezicht hebben Jozef en zijn broers geen mooi en goed voorbeeld gehad. En die broers van Jozef, die hebben dus al een hekel aan hem. En dan vertelt Jozef ook nog 2 verschillende dromen die hij heeft gehad. De ene droom gaat over schoven die zich voor de schoof van Jozef neerbuigen. En in die andere droom dan ziet Jozef de zon, de maan en de sterren, die dan zijn ouders en zijn broers voorstellen, die zich voor Jozef neerbuigen. Zijn broers kunnen hem wel schieten. Wie denkt Jozef wel dat hij is? Zijn vader, die spreekt Jozef bestraffend toe. En tegelijk onthoudt hij het, wat Jozef heeft verteld. De broers zijn jaloers op Jozef, zo staat het in de Bijbel. Ik weet niet of u of jij wel eens jaloers bent geweest. Of misschien nog wel eens. Of misschien heb je dichtbij in de familie, in de kennissen, mensen die jaloers op jou zijn. Omdat het misschien wel beter ging dan dat het bij hun ging, omdat je misschien wel iets had. Jaloezie wordt in de Bijbel heel duidelijk afgekeurd, maar het kan je overvallen. Alleen je kunt daar ook afstand van proberen te nemen, het aan de kant zetten. Want jaloezie maakt mensen minder mooi dan dat ze zijn. Het heeft gewoon invloed op je leven. Het maakt je ten diepste minder mooi. Later in de tijd, wanneer de broers met het kleinvee van hun bedrijf enkele dagreizen verderop met het jongvee zijn, met het kleinvee van het bedrijf, wordt Jozef er door zijn vader op uitgestuurd om eens te informeren hoe het met zijn broers gaat. En zij zien hem van ver aankomen in dat mooie kleed. En ze dachten, dit is onze kans. Ze zien hun kans schoon. En de meesten die willen Jozef gewoon dood hebben. Zo'n hekel hadden zij aan hun broer gekregen. Ze willen Jozef dood. Maar de oudste broer, die zich ook speciaal verantwoordelijk voelde, die voorkomt dat en Jozef wordt in een droge put in de woestijn gegooid. En toen er vervolgens Ismaëlitische kooplieden voorbij kwamen, zo'n karavaan, is er een van die jongens die zegt, maar als we hem nou verkopen, dan houden we er ook nog wat geld aan over en dan zijn we hem kwijt. Dan is hij ook uit beeld. En zo gebeurt dat. Ik denk, zo wordt de verwachting, dat Jozef op dat moment een jaar of 17 is geweest. Was dus nog een hele jonge man. Het kleed van Jozef, ja, dat was natuurlijk een hele nare streek. Het kleed van Jozef wordt in het bloed van een speciaal voor dat doel geslachte geitenbok gedompeld en naar vader Jacob gestuurd. Ik denk dat de heren niet in de gaten hebben gehad hoe verschrikkelijk veel pijn en verdriet dit hun vader heeft bezorgd. Want daar hebben ze later mee verder moeten leven. En dat heeft hen, denk ik, ook wel geplaagd. Maar goed, zo wordt het aan vader Jacob getoond dat waarschijnlijk zijn lievelingszoon Jozef om het leven is gekomen. Maar Jozef zelf, hij wordt verkocht door kooplieden aan het hoofd van een lijfwacht van de farao in Egypte. Die man die heette Potifar. Het is een gebeurtenis die er voor Jozef ingehakt moet hebben. Dan ben je 17 en dan word je door je broers uit die veilige, noem het maar redelijke veilige omgeving, verkocht. En je gaat met zo'n karavaan kooplieden naar Egypte. Maar dan lezen we, de Heere was met Jozef. Dat was heel bijzonder. En ik geloof dat Jozef in dat opzicht ook iemand is geweest die rekening hield met God. En leefde vanuit, nou, noem het maar vanuit de richtlijnen om God te dienen. Jozef, waar hij kwam, daar ging het gewoon voorspoedig. En Potifar, dat was iemand die best veel bezittingen had, die keek nergens meer om. Die vertrouwde dat gewoon naar Jozef toe. En ik denk dat hij toen ook niet meer zoveel thuis is geweest. En op enig moment wil die vrouw van Potifar graag met Jozef naar bed. De Bijbel schrijft dat Jozef, die 17-jarige jonge man, dat hij mooi van gestalte was en hij was knap om te zien. En hoewel je je ook voor kunt stellen dat zo'n 17-jarige jongen ook zijn gevoelens en verlangens heeft gehad, is Jozef zeer beslist in zijn overtuiging en hij gaat absoluut niet in op de verleidingen van deze vrouw. Hij zegt, dan zou ik tegen God zondigen. Zo kun je een heel duidelijk voornemen hebben van wat je ook voelt of wat je ook denkt. Daar geef ik gewoon niet aan toe, want ik wil God volgen. En Jozef is daar een voorbeeld in om te laten zien hoe je dat doet. En het is niet één keer gebeurd, Maar de Bijbel vertelt dat die vrouw dag in dag uit aan Jozef vroeg om met haar naar bed te gaan. Op een dag wanneer er niemand in het huis aanwezig is, grijpt die vrouw het kleed van Jozef om hem op die manier bij haar in bed te krijgen. Maar Jozef vlucht. Het kleed blijft achter, je zou het kunnen stellen als bewijsstuk, zo wordt het vervolgens gebruikt, in de handen van de vrouw die Jozef beschuldigt van poging tot verkrachting. Ongewenste intimiteiten, grensoverschrijdend gedrag noemen ze dat vandaag. En Jozef, die wordt niet geloofd. Die vrouw wordt geloofd en Jozef komt in de gevangenis terecht. Opnieuw een enorme tegenslag. Maar ook in de gevangenis is de Heere met Jozef. En vervolgens krijgt hij steeds meer bevoegdheden in die gevangenis. Want die, noem het maar even, die directeur van de gevangenis, die vertrouwt uiteindelijk alles aan Jozef toe. Omdat hij ziet dat het dan heel goed gaat. En op enig moment komen de schenker en de bakker van de koning, van de farao in Egypte, in de gevangenis terecht. En ze krijgen beiden een droom die Jozef weet uit te leggen. En het gaat precies zoals hij heeft verteld. De schenker die wordt weer aangenomen aan het hof. Die wordt verhoogd, laten we het zo maar zeggen. En de bakker die wordt veroordeeld. Dat ging toen wreed, die wordt opgehangen. En Jozef heeft tegen die schenker gezegd, als jij nu vrijkomt, doe even een goed woordje van mij. Denk aan mij. Maar het gebeurt wel eens vaker, ja, dan gaat het allemaal goed met die schenker en die denkt helemaal niet meer aan Jozef. En Jozef blijft daardoor nog 2 jaar gevangen zitten. Maar na die 2 jaar heeft de farao een droom. En alle mensen die ook maar een beetje verstand van zaken hadden, noem het maar, alle geleerden en bezweerden, ze worden uitgenodigd om die droom uit te leggen. Maar niemand kan het vertellen. En dan ineens schiet het door de gedachte van die schenker. Hé, wacht even. Een paar jaar geleden in de gevangenis had ik ook een droom. En daar zat toen zo'n iemand die wist die droom uit te leggen. En zo wordt Jozef uit de gevangenis geroepen om de dromen uit te leggen. En in die ene droom van de farao zag hij 7 vette koeien die uit de rivier de Nijl kwamen. En daarna 7 magere en lelijke koeien. Maar die magere en die lelijke koeien aten die vette koeien op. Maar toch bleven ze even lelijk en mager. Je zou voor anderen denken, nou dan zien ze er veel beter uit. Maar dat gebeurde niet. En in die andere droom zag de farao 7 dikke en mooie aren die in een halm opkwamen. En daarna 7 dunne en verschroeide aren. En deze laatsten verslonden de volle aren. Maar die aren die zagen ook na de tijd er nog even dun en verschroeid uit. En Jozef legt uit aan farao dat God heeft laten zien wat hij gaat doen. Er komen 7 jaren van overvloed die gevolgd worden door 7 jaren van hongersnood. En die honger zal zeer zwaar zijn en het land verwoesten. En omdat de farao 2 keer die droom heeft gehad, staat de zaak bij God vast. Dit gaat gewoon gebeuren. En Jozef heeft goede en duidelijke ideeën hoe de farao dit de komende jaren moet aanpakken. Er is een wijs en verstandig man nodig onder de farao, maar die dan toch een heer over Egypte wordt en die aangesteld moet worden. Nou, je voelt het wel al aan. Die farao die denkt, ja, maar wie zouden we beter kunnen vragen dan Jozef? Hij overlegt wel met zijn dienaars, maar Jozef wordt die sterke man direct onder de farao. Op dat moment zal het Jozef zo'n 30 jaar zijn geweest. Het is dus zo'n 13 jaar later nadat hij verkocht werd naar Egypte. En de 7 jaren van overvloed zijn voorbij gegaan. Je zou zeggen voorbij gevlogen, want als het allemaal goed gaat, ja, dan vliegt de tijd. Ik weet niet of u die ervaring ook wel eens hebt. Misschien naarmate je ouder wordt, dat je soms wel eens denkt, waar blijft de tijd? Maar die 7 jaar, die zijn voorbij gevlogen. En dan komt dus die zeer zware hongersnood. En die treft ook het land Kanaan, waar Jacob en zijn zonen en degenen die bij hen horen, wonen. En Jacob stuurt zijn zonen naar Egypte om eten te kopen. En zo komen die 10 broers in Egypte om koren te kopen. Ze komen bij die tweede man onder de farao, die machtige heerser, Jozef, terecht. Maar zij hebben geen enkel idee. Zij weten niet wat er met Jozef, hoe het met hem gegaan is, wat er van hem geworden is. Misschien is hij al lang dood. De 10 broers hebben dus geen idee. Maar Jozef herkent hen wel. En hij hoort hen uit over de familie. En ze krijgen te horen dat wanneer ze een volgende keer terugkomen, zij hun broer Benjamin mee moeten nemen. Die is nu op verzoek van vader Jacob thuis gebleven. Jozef hoort hen uit. Hij stelt hen ook op de proef. Hij wil als het ware nagaan dat die streek die ze hem vele jaren geleden geleverd hebben, hoe deze jongens, deze broers van hem, nu in het leven staan. Hoe ze in hun vel zitten. En zo gaat dat zo zijn gang. En nou die broers die hebben wel ontzag voor deze man. Die hun eigenlijke broer is, maar van ze dat niet weten. En dan raakt het koren. Nou, ze zijn natuurlijk weer teruggegaan naar Kanaan. En de tijd gaat door en het koren wat ze gekocht hebben, dat raakt weer op. En ze moeten opnieuw naar Egypte. Maar daar moet Benjamin mee. Het heeft dus nogal wat voeten in de aarde gehad voordat zijn vader, hun vader, Benjamin mee laat gaan. Want hij zegt, maar die was van dezelfde moeder. En dan zegt Jozef, die ben ik al kwijtgeraakt. Dat heb ik nooit weer gezien. En nu raak ik Benjamin ook nog kwijt. Maar uiteindelijk is de honger zo groot dat Benjamin meegaat. Omdat ze anders gewoon dreigen te sterven vanwege de honger. En opnieuw stelt Jozef hen op de proef. Want zijn koninklijke beker wordt in de zak van koren van Benjamin gestopt. En als ze weer onderweg naar huis zijn, dan gaan de dienaren van de farao achter hen aan. En dan ontdekken ze toevallig dat die beker in de zak van Jozef zit en van Benjamin zit. En die moet mee terug en als slaaf dienen in Egypte. Maar de broers, zij staan nu pal voor hun broer Benjamin. Ze kunnen het niet over hun hart krijgen dat Benjamin daar alleen achter zou blijven. Deze jongens, deze broers, die zijn veranderd. Ze komen nu op. Het was ook een test voor hen die Jozef heeft uit laten voeren. Juda, een van de broers, die voert een emotioneel pleidooi voor Benjamin. Hij vertelt dat ze het niet zouden kunnen verdragen wanneer ze thuiskomen bij hun vader, zonder Benjamin, en dan moeten aanzien hoe hun vader van verdriet zou sterven. Ze hebben veel liefde voor hun broer en heel veel zorg voor hun vader. Dat ging vele jaren geleden met Jozef wel heel anders. Zo zie je dat Jozef als het ware test. Hij probeert hun harten en hun nieren te proeven. Hoe staan deze jongens die mij zo'n vreselijke nare streek hebben geleverd, hoe staan zij nu in het leven? En als hij hoort en ziet dat ze lessen geleerd hebben van het verleden en dat ze nu anders in het leven staan, ja, dan kan Jozef zich niet meer bedwingen. Hij stuurt iedereen van de hofhouding de deur uit en uiteraard zijn broers waren er toen nog bij. En dan huilt hij heel luid. Nou, dat is dan speciaal, want het was, je zou zeggen, huizenver te horen hoezeer hij onder de indruk is en hoezeer hij huilt. Zelfs in het paleis werd het bekend. En de broers, die horen dat hij dus Jozef is, hun verkochte broer, ja, ze zijn met stomheid geslagen. Ik heb geprobeerd me dat voor te stellen, maar dat kun je helemaal niet. Maar ja, daar zijn geen woorden voor. Je weet niet meer wat je eraan hebt. Want degene die zij zagen als nou, een behoorlijke iemand waar ze een beetje voor op moesten passen, waar ze tegen opkeken, waar ze respect voor hadden, die machtige, die grote macht hebben daar, hun broer, Ja, zegt hij, ik ben Jozef, jullie broer, die je naar Egypte verkocht hebben. En dat was iets, ja, dat wist niemand. Dat was een naar geheim waar ze vele jaren mee hebben moeten leven. Ik denk dat het inmiddels 20 jaar is geweest toen Jozef, 20 jaar later, nadat ze hem verkocht hebben, toen Jozef zich bekend maakte aan zijn broers. Alleen, niemand kon dat weten, want het was een geheim van die broers. De enige die dat kon weten was de broer die verkocht was. Die wist dat natuurlijk. Dus voor hen was het bewijs, toen hij dat zei, ik ben Jozef die jullie verkocht hebben. Ja, ja, dat moet dan ook wel, want dat kan niemand anders weten dan Jozef zelf. En het, dan zie je ook de band met zijn vader, want hij vraagt hoe het met zijn vader gaat. Dat vraagt hij eigenlijk direct. Ja, de broers, ze zijn er eerst nog niet gerust op. Maar ze hebben wel in de gaten dat ze hem een vreselijke streek geleverd hebben. En zou Jozef nu misschien wraak nemen? Maar Jozef verwijst meerdere keren naar het plan van God. God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Ja, wie had dat ooit kunnen bedenken dat het op deze manier zou gaan? En ik denk dat dat ook een bemoediging is voor ons. Wij zien niet altijd over de omstandigheden heen. We hebben soms geen idee wat er allemaal gebeurt. Maar het diepste mogen we erop geloven en op vertrouwen dat God een plan heeft. En dat God trouw is. En dat God trouw blijft. En Jozef had dat inmiddels geleerd en gezien. En misschien was dat jaren geleden ook wel dat hij dat wist. Maar hij zegt, ja maar, hij komt zelfs zo ver dat hij zegt, niet jullie hebben mij verkocht, maar God heeft mij als het ware daar naartoe gestuurd. Nou, dan moet je toch wel een groot geloof hebben en van overtuigd zijn dat Gods plannen vaststaan. Natuurlijk waren de jongens verantwoordelijk voor wat ze hadden gedaan. Maar daaroverheen ziet Jozef het plan van God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over zijn huis en als heerser over het land Egypte. Naar onze maatstaven gerekend had Jozef nog wel het een en ander met deze broers te verrekenen. En hij had nog wel een appeltje met ze te schillen. Je zou wel zeggen, nou, hier moeten we nog maar eens even goed met elkaar over hebben. Want dit was natuurlijk wel wat jij hebt gedaan, of wat jullie nu hebben gedaan. Nou, je zou eigenlijk gaan zeggen, verwacht je dat ze op de blote knieën een spijt en anders dan. Maar dat proef je helemaal niets van bij Jozef. Hij stond in contact met de Heere God en hij zag het plan van God. Hij heeft dat nare verleden blijkbaar los kunnen laten. Hij heeft die broers kunnen vergeven, zelfs voordat zij schuld hebben beleden aan Jozef, althans dat lezen we in ieder geval niet. En hij was blij hen te zien. Hij was ontzettend blij dat hij contact weer had met zijn broers. En hij kuste al zijn broers en hij huilde met hen. Jozef is een groot voorbeeld voor ons in het leven. In het leven vanuit de vergeving, het loslaten van het verleden en het liefhebben in het heden. Jozef is natuurlijk ook een type, een voorafbeelding van Jezus Christus. Daar gaan we niet uitgebreid op in. Maar Jozef was de geliefde zoon. De Heer Jezus was de geliefde zoon. Jozef werd verkocht. De Heer Jezus werd voor 30 zilverlingen verkocht door Judas. Jozef werd verhoogd. Hij klom op tot onderkoning. En de Heer Jezus heeft de hoogste naam onder de hemel gekregen. Naam boven alle namen. De Heer Jezus is de levensbehouder geworden. Hij stierf voor onze zonden en allen die in hem geloven zullen behouden worden. Jozef werd onderkoning en mensen kwamen bij hem om koren te kopen. Hij werd een behouder van vele mensen. Alle knie zal zich voor Jezus buigen, zegt de schrift. De mensen die bij de onderkoning kwamen, die knielden voor hem neer. De broers zullen later wel eens gedacht hebben, die dromen die Jozef ooit verteld heeft, die waren uitgekomen zonder dat ze het ooit hadden kunnen bedenken. Ja, dat zijn een aantal parallellen die we kunnen noemen. Een aantal voorbeelden. En tenslotte nog over Stefanus. Want het lijkt erop dat wanneer Stefanus zich voor de Joodse raad moet verdedigen, omdat hij een geweldig geloofsgetuige was. Hij was vol van geloof en kracht en deed wonderen en tekenen onder het volk. En zijn tegenstanders waren niet in staat de wijsheid en de geest door wie Stefanus sprak te weerstaan. En Stefanus dus vervolgens over Jozef spreekt. Hij tegelijk doelt op wat de Heer Jezus is overkomen. Dus hij maakt waarschijnlijk ook die parallelle vergelijking in het leven. We noemden net een aantal zaken die Jozef zijn overkomen en die de Heer Jezus zijn overkomen. Stefanus wordt na zijn indrukwekkende toespraak en verdediging gestenigd. Hij overleeft het niet. Wij kunnen ons afvragen waarom dat zo is gegaan. Verwonderlijk en onbegrijpelijk dat iemand die zo vol is van Gods geest, en vele mensen, juist ook in het begin van de kerk, zou kunnen bereiken, die wordt gestenigd. Er is zo'n uitdrukking, ja, het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Misschien dat het op die manier heeft uitgewerkt. Als wij erover na proberen te denken, wij kunnen er de vinger niet achter krijgen. Wat overblijft is het geloof in en het vertrouwen op God. Het geloof in de Heer Jezus. In het Bijbelboek Hebreeën, waar de geloofsgetuigen worden genoemd, krijgt ook Jozef een eervolle vermelding. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Honderden jaren na de dood van Jozef trok het volk Israël daadwerkelijk weg uit Egypte. En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee. Zo staat er in het Bijbelboek Exodus, Exodus 13 vers 19. Wij als nieuwtestamentische christenen, christenen die leven in de tijd van de genade, wij kunnen veel leren van Jozef. Laten we zijn geloof en vertrouwen op de Heer en het leven vanuit de vergeving, de nare dingen uit het verleden loslatend. En als iemand die vandaag mensen om zich heen lief heeft, laten we dat voorbeeld navolgen. Amen. We willen nu ter voorbereiding van het avondmaal lied nummer 443 uit de bundel voor liederenzang van de gemeente zingen. Gaf Jezus ook voor mij zijn bloed. En we willen daarvan alle coupletten zingen.
Thank you.
samen het avondmaal met elkaar vieren. En het is, hoeft geen lid te zijn van de gemeente, om, althans niet van de plaatselijke gemeente, maar we willen wel graag dat u weet dat u gekocht bent, betaald bent met het bloed van de Heer Jezus. En vanuit het geloof, vanuit dat geloof, leeft in vrede met God. En voor zover het u afhangt met uw medemens. En ik begrijp dat het ook de gewoonte is, als u nog niet eerder hebt meegedaan aan het avondmaal, of u dan even wilt staan, wilt gaan staan en even wilt zeggen wie u bent en wie de Heer Jezus voor u betekent. Ik weet of er vanmorgen mensen zijn die hier niet eerder het avondmaal hebben gevierd. Dus als u mee wilt doen, wilt u dan even gaan staan en vertellen wie u bent.
Jacob Puijs.
Mark Puijs.
Ik geloof in de Heer Jezus als we zijn een vrijgekomen.
Ja, nou. Prachtig, hartelijk welkom. Ja. Goed, nou, dan wil ik als voorbereiding een tweetal gedeeltes uit de Bijbel lezen, die met betrekking tot het avondmaal. En de eerste, dat komt dan uit het Bijbelboek Matthäus, Matthäus 26. Destijds vierden de Joden het paasfeest, Pesach. En aan het begin van dat feest, wat verschillende dagen duurde, schrijft Matthäus daarover: op de eerste dag van de ongezuurde broden kwamen de discipelen naar Jezus toe en zeiden hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen voor u treffen om het Pascha te eten? Dus je ziet gewoon dat het verband houdt ook, althans oorspronkelijk, met het paasfeest wat de Joden vierden. En toen het avond geworden was, lezen we even verderop, lag hij aan met de 12. Ik denk dat daar het woord ook avondmaal vandaan komt. Want dat werd destijds 's avonds gevierd. Wij zijn hier 's morgens bij elkaar. Maar het avondmaal werd destijds 's avonds gevierd. En aan die tafel hadden ze verschillende gesprekken. Als je dat leest, dan waren dat gesprekken die erin hakten. Dat waren niet allemaal vriendelijke en lieve woorden. Ook de mensen werden dingen gevraagd. Van: oh, hoe sta je in het leven? En waarom ben je hier, bij wijze van spreken? Dat gaan we vanmorgen niet doen. Wij gaan verder met wat Matthäus schrijft. Die zegt: terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei: neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Dat staat in het evangelie en dat was natuurlijk, ja, hoe je het ook bent of keert, toch een Joodse aangelegenheid. En daaruit zou je kunnen denken, ja, maar is dat dan niet iets wat speciaal voor het volk van Israël, voor het Joodse volk bedoeld is? Maar dan lezen we later dat Paulus aan de gemeente in Korinthe schrijft. En in die gemeente ging het niet altijd even ordelijk toe. Dus Paulus die schrijft nogal het een en ander over hoe zij het avondmaal zouden moeten vieren. En dan schrijft hij in 1 Korinthe 11... vanaf vers 23, dan schrijft Paulus, en die gemeente in Korinthe bestond voor een belangrijk deel uit heidenen. Dan geeft hij de opdracht aan de heidenen: want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en het drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Tot zover de lezing uit het woord van God. In principe is het een uitnodiging, niet dat er zo weinig mogelijk aan het avondmaal komen, maar zoveel mogelijk. Want de Heer, het is niet een instelling van mensen. De Heer Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Tegelijk schrijft Paulus van, ja, maar je moet je wel realiseren wat je doet. Denk er goed over na wat je doet. Het is ten diepste ook niet bedoeld om onszelf te versterken. Het is bedoeld om te denken aan de Heer Jezus, wat Hij voor ons heeft gedaan en om zijn dood te verkondigen. Zullen we samen bidden voor het rondgaan en het eten van het brood en het drinken van de wijn? Ja, Heer Jezus, we danken U dat U de Vader hebt verlaten, de heerlijkheid die U had, en naar deze aarde bent gekomen. Dat U met zich om hebt laten sollen om onze zonden te kunnen vergeven. Heer, U hebt een opdracht vervuld die wij nimmer voor ogen zouden kunnen hebben. Nimmer zouden hebben kunnen doorzien. Maar U bent de weg van lijden en sterven tot het eind toegegaan. Om ons vrij te kopen. En daar danken we voor U voor, Heer. U bent met onze zonden beladen. We zullen niet begrijpen hoe diep dat is gegaan. En Vader, we zullen nooit weten wat het voor U heeft betekend om Uw veelgeliefde Zoon naar deze aarde te laten gaan. En om Hem aan het kruis te zien sterven. Zodanig dat U Hem zelfs op dat moment moest verlaten. En de Heer Jezus de woorden sprak. Waarom hebt U mij verlaten? Heer, we begrijpen het niet, maar we danken U voor Uw offer. En Heer, als we het brood eten, geef dan dat we ons beseffen dat we dat doen, omdat U Uw lichaam voor ons verbroken hebt laten verbreken. En dat we ook belijden, dat we deel uitmaken van dat brood wat de gemeente ook tegelijk voorstelt, de kerk. En wanneer we van de wijn drinken, Heer, doe ons dan beseffen dat Uw kostbaar bloed voor ons gevloeid heeft. En dat wanneer we drinken van de wijn, we ook beseffen, Heer, dat het nodig was dat Uw bloed over ons leven is gekomen. En zo dragen we het eten van het brood en het drinken van de wijn aan U op. Heer, wilt U ons een goed samen zijn geven, ook daarin. En we dragen dit aan U op, in Jezus' naam.
Genomen.
En hij heeft dat gebroken, aan zijn leerlingen gegeven en heeft gezegd, dit is mijn lichaam, wat voor jullie verbroken wordt. Neem en eet daarvan. En dat mogen wij ook doen. De ouderlingen die komen bij u langs met brood. Ik geloof dat dat daarin zit. En wij wachten even tot iedereen een stukje brood heeft, zodat we samen tegelijk eten van het brood.
Van het verbroken lichaam van de Heer Jezus brood. Voor ons.
Heeft de Heer Jezus de kelk genomen en de beker. En heeft daar de wijn in geschonken. En heeft daar gezegd, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Zo staat in het Oude Testament. Moderne mensen die hebben wel eens gezegd, ja, maar die bloedstorting dat is middeleeuws. Dat is niet nodig. Maar dat is niet in overeenstemming met wat er in Gods woord staat. Want daar staat namelijk, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het volk Israël schuilde onder het bloed. De beide deurposten in de bovendorpel, waar bloed op gestreken was, ging de verderfengel voorbij. Zij schuilden achter het bloed. En zo mogen wij ook schuilen achter het bloed van de Heer Jezus. Hij heeft de kelk des lijdens voor ons gedronken. Vroeger was een lied, daar zongen wij, U, o Jezus, liefderijk Heer, dronk voor ons de kelk des lijdens, en U gaf ons daarvoor weer deze beker des bevrijdens. Dat heeft, die twee kanten zitten eraan. Dat het een beker geweest van diep lijden
En dat we het mogen drinken omdat wij daardoor bevrijd zijn door het bloed van de Heer Jezus. En de ouderlingen die gaan bij u langs met bekertjes wijn. En daar mogen we van drinken. Die middelste, daar zit druivensap in. Voor degene die problemen heeft met alcohol, is er ook de mogelijkheid om druivensap te drinken.
Wijn, die spreekt van het bloed van de Heer Jezus dat vergoten is voor ons.
Vaak sluiten we af door ruimte te geven voor gebed. Wanneer u een gebed op uw hart heeft, dan mag u dat uitspreken. Voelt u zich van harte uitgenodigd om te doen, maar voelt u zich op geen enkele manier verplicht om dat te doen. En laat het zijn tot opbouw van ons allen en tot eer van God. En dan zal ik dat samen zijn met gebed afsluiten.
Dank u wel, Heer, dat de Heer Jezus Christus alles volbracht heeft op het kruis. Heer, om ons, Heer, ons leven te redden, Heer, onze zonden te vergeven. Heer, ik wil u loven en prijzen voor al uw goedheid en liefde.
Halleluja. Amen.
Vader in de hemel, zeg u dank. Dank voor uw liefde en genade. Heer, dat gij uw zoon hebt gegeven aan het kruis van God, om voor al onze zonden te boeten. En dat we nu vrij te u mogen gaan. Heer, wilt gij ons bemoedigen, wil ons kracht en wijsheid geven. Heer. En Heer, dat de geest over ons mag. Waaien steeds meer en meer, Heer. En dat we mogen zijn, Heer, als Jezus zelf, Heer. Heer, dat we in zijn voetsporen mogen. En dan kunnen we niet zonder uw geest. Heer, wilt u ons daarmee bedanken. En wilt u ons in deze wereld ook zenden, Heer. Heer, dat ons leven ook tot eer en glorie van uw naam mag zijn, Heer. En dat we uw naam mogen uitdragen in deze wereld. Heer, wilt u nog velen toevoegen aan uw koninkrijk. Waar de boodschap ook gebracht mag worden, Heer. Wilt gij de gehopende harten en gehopende oren geven, Heer. Heer, omdat er veel dat u ons uw liefde en genade. Heer, we kunnen u nooit naar waarde danken, loven en prijzen. Heer, we willen uw dank brengen, Heer. Dat we nu vrij mogen zijn, Heer. En dat we straks een nieuwe hemel krijgen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, Heer. En dat gij niet wilt dat er één verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Maar gij hebt onze wil gegeven. En die wil moeten we leggen in uw wil, Heer. Ik dank u voor alle goede gaven en zegeningen, Heer. En maak het zo dat we meer en meer lijken op u, Heer. Dat we uw liefde en genade ook door mogen geven in deze wereld.
Dank u wel, Heer, dat we hier zo in vrijheid mogen zijn, Heer. Heer, het is zo groot voor ons om vrijdag naar uw huis te gaan. Heer, wij willen u bidden, Heer, voor Oekraïne, Heer, voor de Gaza, voor Israël, Heer. Je waar het niet meer mogelijk is. Je waar in uw kerk en wat een prachtig moment is. Heer, en wat voor weer het leven bij je, Jezus. Heer, heb daar ons zorgen, Heer. Heer, familieleden die niet meer naar de televisie verkrijgen. Omdat ze bang zijn voor de wereld. Ik bedank u wel, Heer, dat we u hebben. Dat we eigendom meer van u zijn, Heer. Dat we niet bang hoeven te zijn, Heer. Maar u hebt het volbrachte werk gedaan op onze zaak. En u zal dat weer het ook hebben, Heer. Wanneer, Heer, ik dank u wel, Heer. Dat we dat niet weten, Heer, maar we moeten wel klaar voor zijn, Heer. Wanneer u komt, Heer, of wanneer u het doet. Ik dank u wel, Heer, dat ik persoonlijk klaar voor ben, Heer. Ik dank u wel, Heer, dat ik eigendom van u ben, Heer. Heer, we bidden, Heer, voor deze gemeente, Heer. Ik dank u wel, Heer, voor de kerkzaal, Heer. Ook zo gewoon, Heer, maar dank u wel, Heer, dat dat gebeurt, Heer. Dat we blij zijn, Heer, als gemeente, Heer, dat dat gebeurt, Heer. En dat we er mogen van genieten. Heer, geef voor thuis ook een gezegende zondag verder. Dat vraag ik enkel aan.
ons samenbindt door het geloof in uw Zoon, de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons aan het kruis bent gestorven. Dat u bent begraven, maar niet in het graf bent blijven liggen, maar bent opgestaan uit de dood. En dat dat een geweldige toekomstperspectief voor ons is, namelijk dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat we mogen geloven in de overwinning die u hebt behaald op Golgotha. En daar danken we u voor. En we danken u voor uw kostbaar woord, waarin ook geschiedenissen zijn opgetekend van mensen waarvan wij kunnen leren. We danken u voor een Jozef die heeft laten zien hoe wij mogen leven vanuit de vergeving. En dat we de nare dingen vanuit het verleden los mogen laten. En dat we in het hier en nu mogen liefhebben, Heren. En als dat van nature niet gaat, dan bidden we om uw kracht en om uw nabijheid en om in de praktijk te brengen wat wij belijden te geloven. Zo danken we u voor dit samen zijn, voor dat we samen onder uw woord mochten zijn, dat we samen het avondmaal mochten vieren, mochten drinken van de wijn, eten van het brood, uw dood, Heer Jezus, mochten verkondigen. En we dragen ons voor de tijd die komt aan u op. Wilt u ons nabij zijn als we van hier gaan? En dan bidden we nogmaals ook voor deze wereld. Ontfermt u zich over deze wereld. Wilt u zijn op die plekken waar oorlog is. We denken ook speciaal aan de Oekraïne. Is ook al genoemd, Heren. We denken aan Israël en de Gazastrook. Maar ook aan de vele gebieden waar onrust is. Waar oorlog of oorlogsdreiging is. En waar mensen in angst leven. We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Wilt u ze kracht geven en moed. Ze zijn een groot voorbeeld voor ons als het gaat om in vrijheid te getuigen van wie u voor hen bent. Geef, Heren, dat u ook die persoon voor ons bent en dat wij vrijmoedigheid hebben om daarvan te getuigen. Wilt u in dat opzicht ook alle evangelieverkondiging en zending zegenen. En zo kunnen we heel veel van u vragen, maar wij willen danken, Heren, dat u onze God bent. Dat u onze schepper bent en onze verlosser. En dat u een geweldige toekomst voor ons bereid hebt. Wees ons nabij als we van hier gaan. Zegen ons en stel ons tot een zegen. En zo willen we u loven en prijzen, grote God van eeuwigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. De genade van de Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de gemeenschap met de Heilige Geest. Zij en blijven met een ieder van ons, totdat we de Heer Jezus ontmoeten in heerlijkheid. Maranatha. Amen.